Mensen, vooraf maken we u bekend dat deze dienst een gecombineerde dienst is en dat de gemeente van Nunspeet en de gemeente van Oude Mirdum vanmorgen met elkaar verbonden zijn. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad van Oude Mirdum bekend dat op vrijdag 8 januari is overleden de heer Rijn Groen in de leeftijd van 80 jaar, echtgenoot van Treintje Alida Boeder. Broeder Groen is diaken geweest van 1996 tot en met 2000. En daarna heeft hij de gemeente van Oude Mirdum als oudeling gediend. Jarenlang was hij ook voorzitter van de kerkenraad. De familie waardeert het zeer als zij uw condolences en blijken van medeleven schriftelijk mogen ontvangen of online via de site condoleren.begrafenisverzorgingvos.nl. In verband met de huidige omstandigheden zullen de rouwdienst en de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. De rouwdienst wordt gehouden deovolente donderdag 14 januari om 11 uur in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Oude Mirdum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de Fonteinkerk in Oude Mirdum. U kunt de rouwdienst en de plechtigheid op de begraafplaats volgen via de livestream op de website www.kerkonline.frl. Gemeente, in verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij noemden u Psalm 103 en daarvan het 8e vers. moment uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen u Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 80.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. En na deze hoorde ik als een grote stem en een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder aan en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij alle zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide, klein en groot. En ik hoorde als een stem ene grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hen de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht, uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
Gemeente, in verband met het overlijden van ouderling Groen in de vergelijking met Nunspeet kleine gemeente van Oude Merdum, willen we vanmorgen een gelegenheidspredikatie houden uit het u voorgelezen schriftsgedeelte, Openbaring 19 en daarvan het negende vers. Openbaring 19, vers 9, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij, tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij de bruiloft des Lams. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de roeping van de bruid. In de tweede plaats willen we letten op de vreugde van de bruiloft. En in de derde plaats willen wij letten op de liefde van de bruidegom. Dus de tekstwoorden bepalen ons in deze morgengemeente bij de bruiloft des Lams. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de roeping van de bruid. U vindt dat in het eerste gedeelte van het negende vers. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn. Onze tweede gedachte, de vreugde van de bruiloft. Want er wordt gesproken over een avondmaal. En met dat avondmaal wordt bedoeld een vreugdevolle maaltijd. Het is een beeld om de vreugde weer te geven van de hemelse bruiloft. En onze derde gedachte, de liefde van de bruidegom. Er wordt gesproken over de bruiloft des Lams. En het Lam is de bruidegom. En die naam Lam laat zien hoe dat de bruidegom zijn bruid heeft lief gehad. Hij heeft zichzelf voor haar gegeven tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Gemeente Johannes op het eiland Patmos heeft veel dingen mogen zien. Dingen waar wij nauwelijks een bevatting van kunnen hebben. Ik denk aan de oordelen Gods. Johannes schrijft daarover in het vorige hoofdstuk. We lezen van de val van Babel. Babel wordt genoemd de grote hoer. En dat Babel, jongens en meisjes, dat is de boze wereld. De goddeloze wereld. De goddeloze wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid, laten we dat toch beseffen. Daar heeft de wereld geen erg in. Want Babel zit op de troon als een koningin. Alsof zij alles voor het zeggen heeft. Maar de Heere komt plotseling met zijn oordelen over haar. En tegenover nu die veroordeling van Babel, die grote hoer, mag Johannes in dit hoofdstuk juist zien de heerlijkheid van de bruid van de Heere Jezus Christus. En het geluk dat haar ten deel zal vallen. Hij ziet een grote schare. En die grote schare is een beeld van het volk van God. Het zijn er niet weinigen. Maar gemeente, het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen die daar voor de troon zullen zijn. En wij horen deze schare in dit hoofdstuk de Heere prijzen. De Heere groot maken. Ja, zich zelfs verheugen over zijn oordelen. Wat is dat aangrijpend? En waarom verheugen zij zich over de oordelen? Omdat zij God lief gekregen hebben boven alles. omdat Gods deugden in hun leven op de hoogste plaats gekomen zijn. Zij hebben geleerd, Gods oordelen zijn rechtvaardige oordelen. Zij hebben daarvoor leren bukken en buigen in hun leven. En dan lees ik in het 7e vers dat zij zeggen, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dus de heerlijkheid van de kerk, de heerlijkheid die ook onze broeder ten deel is mogen vallen, gemeente, wordt hier in deze tekst vergeleken bij een bruiloft. Als er één beeld is, jongens en meisjes, van vreugde, van blijdschap, dan is dat een bruiloft. Het is een beeld dat hier gebruikt wordt, maar de Heere wil ons door Johannes laten zien wat hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Het is heel opmerkelijk. De Bijbel begint met een bruiloft. We lezen in de eerste hoofdstukken van de Bijbel het huwelijk tussen Adam en Eva. De Heere heeft die twee mensen samengebracht. De Heere brengt nog mensen samen voor het leven. Want wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Maar we zien dat dat eerste huwelijk van Adam en Eva onder grote spanning is komen te staan vanwege de diepe val. Het allermooiste wat de Heere gegeven heeft, dat is aangetast. En nu lezen wij in het laatste Bijbelboek over een ander huwelijk. Over een volmaakt huwelijk. Over een huwelijk dat niet onder spanning staat en dat eeuwig duren zal, namelijk de bruiloft des lams. De bruiloft van Christus en zijn gemeente. Dat zal nooit ontbonden worden. En als Johannes deze dingen mag zien, dan valt hij op zijn knieën uit grote eerbied. En dat mogen de Heer ons ook vanmorgen wel geven bij het overdenken van deze tekstwoorden, gemeente. Het gaat over heilige dingen. Grote eerbied. Het is nog nooit in een mensenhart opgeklommen. Geen oog heeft het gezien. En geen oor heeft het gehoord wat de Heer weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Mozes heeft er iets van mogen zien, jongens en meisjes. En de schatten van Egypte, die hebben voor hem zijn glans verloren. Hij mocht zoeken datgene wat waarde heeft. En ik hoop dat dat ook de uitwerking mag zijn van dit sterven en van de prediking van deze morgen. Een bruiloft. Ja, een bruiloft komt niet zomaar ineens. Een bruiloft, daar gaat iets aan vooraf. Enkele weken geleden heeft ook bij de familie Groen een bruiloft plaatsgevonden. En zoals gebruikelijk zal men ook lang van tevoren met de voorbereidingen bezig geweest zijn. Gemeente, zo is het ook met deze bruiloft des lams. Deze bruiloft wordt voorbereid. Deze bruiloft wordt niet zomaar ineens plotseling gehouden. En wat zijn dan de voorbereidingen die getroffen worden? Ja, net als bij een aardse bruiloft. De gasten moeten genodigd worden. Het bruiloftskleed moet in orde zijn. En zo is het ook hier, gemeente. Er zijn voorbereidingen. En dat wij dat mogen weten, dat komt omdat Johannes dat heeft opgeschreven. En hij zeide tot mij, schrijf. Er is iemand die tegen Johannes zegt, schrijf, schrijf dit op. Wij weten niet wie het geweest is. In ieder geval, Johannes voelt zoveel eerbied in zijn hart dat hij op zijn knieën valt. Maar degene die dat tegen hem zegt, die wenst geen goddelijke eer. Het is niet de Heere Jezus Christus. Het is waarschijnlijk een van de hemelingen die dat tegen Johannes zegt, dat hij het op moet schrijven. Maar dat straalt zoveel heerlijkheid uit dat het Johannes aan Christus doet denken. En dat hij voor deze engel op de knieën valt. Die engel zegt: schrijf. En waarom moet dat nou opgeschreven worden? Ik denk dat daar drie redenen voor zijn. In de eerste plaats moet Johannes het opschrijven, gemeente, omdat het niet alleen voor hem bestemd is. Er zijn van die dingen in ons leven, die zijn heel persoonlijk. Daar heeft een ander helemaal niks mee te maken. Maar er zijn ook dingen, die zijn niet alleen voor ons. Die dingen, die zijn ook voor anderen bestemd. En dat moet Johannes hier ook horen. Wat hij hier ziet, dat krijgt hij te zien om het uit te dragen. Om het vast te leggen. Schrijf. In de tweede plaats, dingen die opgeschreven zijn, die zijn zeker. Als je iets opschrijft, dan moet je er wel drie keer over nadenken of het waar is. Want het staat wel zwart op wit. Je mag ervan uitgaan, als dingen zwart op wit gesteld worden, dat dat zekerheid heeft. En dat geldt, ja, van wat de mens doet niet altijd. Maar dat geldt wel, gemeente, van het woord van God. Dit is de tweede keer dat Johannes die opdracht krijgt. Het gaat eigenlijk over dezelfde dingen. De vorige keer heeft de Heere tegen hem gezegd: schrijf, Johannes. Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Schrijf dat op, want dat is vast en zeker. En hier zegt de Heere tegen Johannes bij monden van die hemeling: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Alsof de Heere wil zeggen, dat is geen misschientje. Het geluk wat Gods kinderen wacht na dit leven, gemeente, dat is niet een onzekere zaak. Maar dat staat zwart op wit. Dat heeft God laten opschrijven, omdat het voor 100% zeker is. De kerk gaat geen onzekere toekomst tegemoet. O kinderen des Heren, het staat vast. Wat de Heren weggelegd heeft, dat ligt vast in het werk van een drie-enig God. U kunt uw vinger erbij leggen vanmorgen. Want de Heere heeft het laten opschrijven en daarom kan het ook onze tekst zijn vanmorgen. In de derde plaats, ik denk dat de derde reden is waarom Johannes dat op heeft moeten schrijven, omdat het nauwelijks te bevatten is. Je kunt deze tekst lezen, je kunt deze tekst herlezen. Kijk, als iemand iets vluchtig tegen je zegt en je bevat het niet, dan ben je het ook zo weer kwijt. Maar dit gaat alle voorstellingsvermogen te boven. Het zijn de woorden Gods. En wat van God is, dat gaat ver boven ons verstand uit. Maar de Heere heeft het laten opschrijven. Zodat we het keer op keer kunnen lezen. Schrijf. En wat moet hij schrijven? Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Is een zalig spreken. Wij kunnen mensen niet zalig spreken. Wij zouden ons kunnen vergissen. Maar de Heere spreekt zijn volk zalig. En we gaan zo overdenken, gemeente, wie er zalig gesproken worden. En ik zou willen zeggen, leg er uw hart eens naast vanmorgen, of je daar iets van mag kennen. En als u dat nog mist, dat het dan nood mag worden in ons leven. Broeder Groen heeft de gemeente van Oude Mirdum er zo vaak op gewezen wat nodig was. En hij heeft daar niet alleen anderen op gewezen, maar uit zijn gebeden die hij opzond in de consistoriekamer, hebben we ook gevoeld hoezeer het hem persoonlijk ook heeft bezet, en hoe bewogen dat hij ook was met de gemeente en met de predikers die het woord kwamen brengen. Gemeente, wij reizen naar de eeuwigheid en daarom mag u delen in deze zalig spreking. Niet de hoer van Babel is zalig. De hoer van Babel is rampzalig. De wereld lijkt wel zalig, maar de wereld zal van haar troon vallen. Hier wordt een bruidskerk zalig gesproken. En die bruidskerk, dat is in zichzelf ook een kerk die zich niet van die hoer onderscheidt. Gemeente, ook deze mensen zijn doemelingen. Ook deze mensen zijn rampzaligen. Ook deze mensen zijn Adamskinderen. Maar waarom worden zij dan zalig gesproken? Wel, zij worden zalig gesproken omdat God een onderscheid maakt waarvan natuurlijk geen onderscheid is. En dat is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Ze zijn niet zalig van zichzelf. Ze zijn niet zalig omdat zij zich onderscheiden hebben. Ze zijn niet zalig omdat zij beter zijn. Maar ze zijn zalig omdat ze geroepen zijn. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Gasten nodigen zichzelf niet uit. U zou vreemd opkijken als uw zoon of uw dochter trouwt en er komt een groep mensen aan die niet uitgenodigd zijn en die nemen plaats tussen de bruiloftsgasten. Dat kan natuurlijk niet, gemeente. Tot een bruiloft moet je genodigd zijn. En tot deze bruiloft wordt niet iedereen genodigd. Er zijn er velen op deze aarde die het woord van God nooit horen. Wat is het een voorrecht dat wij onder de verkondiging van het woord mogen zijn. Wij worden wel geroepen. En degenen die geroepen worden, die worden ernstig geroepen. De Heere, hij zendt zijn knechten uit. Johannes de Doper, hij mocht zich weten een vriend van de bruidegom te zijn. En hij is een grote bruidswerver geweest voor de bruidegom. Hij had maar één begeerte, dat was dat er mensen mochten zijn die aan de voeten van de bruidegom terecht zouden komen. Zo wordt u nog geroepen. Maar er is wel onderscheid. De uitwendige roeping is nog geen inwendige roeping. De Heer Jezus heeft dat duidelijk gemaakt bij de gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon. Die gelijkenis die eindigt met deze woorden, want velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren. Daar kun je zien dat er meer geroepen worden dan dat er uitverkoren zijn. Daar was iemand en die was geroepen. En die zei, ik ga. Zoals zoveel mensen vandaag ook zeggen, ik ben ook geroepen, dus ik ga. En toch, die man die ging, niet ongeroepen, en hij nam plaats in de bruiloftszaal en hij werd daaruit verwijderd. Waarom was hij niet geroepen? Ja, hij was wel geroepen, maar hij had er geen erg in wat er nodig was om te komen. Hij was niet gerechtigd om te komen. Hij miste de noodzakelijke voorbereiding. Hij miste het bruiloftskleed. Gemeente, een bruiloftskleed is nodig om aan te zitten. En dat bruiloftskleed, dat verkrijgt men niet door de uitwendige roeping, maar daarvoor is nodig de inwendige roeping. Als hier staat, zalig zijn zij die geroepen zijn, dan wijst dat op de roeping door het woord, maar ook door de Heilige Geest. De kanttekening die wijst naar Romeinen 8. Het gaat over die roeping van Romeinen 8. Want die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Een roeping, daar wist broeder Groen van. Dat mocht hij vertellen. De laatste ogenblikken van zijn leven aan zijn kleinkinderen. Toen ze aan hem vroegen, opa vertel eens hoe de Heere in uw leven gekomen is. Gemeente, zouden wij het ook kunnen vertellen. Van die roeping. Van het werk van de Heilige Geest in ons hart. Dat het woord kracht mocht gaan doen. Dat het woord ons leven heeft vernieuwd. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Daar kende Groen ook iets van. Ik heb het hem horen vertellen, persoonlijk, vol verwondering, hoe de Heer in het ziekenhuis, uit Psalm 116, hem duidelijkheid mocht geven, dat in de grote nood die hij beleefde, zijn ziel gered mocht zijn. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En toen ik er later nog eens over sprak in de consistorie van Oude Merdem, toen biggelden de tranen over zijn wangen van diepe verwondering. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Gemeente, als we niet geroepen zijn, zijn we ook niet gerechtvaardigd. En dan zullen we ook niet verheerlijkt worden. Wat heeft het woord in ons leven gedaan? Kunnen we daar ook verslag van geven? Want we gaan naar de eeuwigheid. Er staat ook van deze vrouw dat zij zichzelf bereid heeft. Staat in het 7e vers. Dat betekent, ik heb het al gezegd, aan die bruiloft gaat een voorbereiding aan vooraf. Als je een bruid bent, jongens en meisjes, en je gaat trouwen, dan moet je een trouwjurk hebben. En die trouwjurk die wordt niet op de laatste avond gemaakt. Maar die trouwjurk die wordt vaak al heel ver van tevoren in gereedheid gebracht. En zo is het met Gods kinderen ook. Zij moeten een bruiloftskleed hebben. En dit bruiloftskleed dat is nergens te koop. Dit bruiloftskleed dat is ook onbetaalbaar. Dat bereiden, de kanttekening zegt ook, dat komt niet voort uit haar natuurlijke krachten. Maar van de genade die haar van de bruidegom geschonken is. Er staat ook in het 8e vers, haar is gegeven dat zij bekleed worden. Dus dat kleed, dat bruiloftskleed, daar heeft ze niks voor betaald. Dat bruiloftskleed, dat heeft ze helemaal voor niets gekregen. Dat bruiloftskleed, dat had ze ook niet verdiend. En dat bruiloftskleed, dat is een vlekkeloos kleed. Je moet er als bruid niet aan denken dat er een vlek zit op je trouwjurk. Maar dit kleed, dat is een vlekkeloos kleed. Dat is het kleed van de rechtvaardigmakingen van de heiligen. En deze mensen zijn in zichzelf goddeloos. Adams kinderen, maar goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Door de verdiensten zullen we straks horen in onze derde gedachte van de Heere Jezus Christus. Dus dat kleed, daar heeft ze zelf niks aan gedaan. Dat heeft ze ontvangen. Zij moest haar vuile klederen kwijt. Zij moest verlost worden van het kleed van haar eigen gerechtigheid, om dit kleed van de rechtvaardigmakingen der heiligen te mogen ontvangen. Ja, die hoer van Babel, die heeft ook een mooi kleed. Dat kunnen we lezen in het 18e hoofdstuk, het 19e vers. Ze is bekleed met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. Het is enorm hoe deze hoer eruit ziet. Dat kleed dat moet vermogens gekost hebben. Purper, dat is ontzaggelijk duur. Goud, zilver, het is niet te geloven. Wat een rijkdom heeft die hoer van Babel. Maar gemeente, dat heeft ze zelf verworven. Ze heeft zichzelf gekleed. En dat raakt een mens allemaal kwijt. Alleen dat kleed van Christus gerechtigheid, dat bestaat tot in der eeuwigheid. Dat andere, dat is in een uur verwoest. Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar dit kleed, dat heeft eeuwigheidswaarde. De roeping van de bruid. We gaan naar onze tweede gedachte, de vreugde van de bruiloft. Een Oosterse bruiloft heeft verschillende fasen. Dat is anders dan bij ons. De verloving bijvoorbeeld hoort ook al eigenlijk bij het huwelijk. Zo zou het bij ons eigenlijk ook moeten zijn. Bij de Joden heeft de verloving veel meer diepte. Want namelijk met de verloving wordt min of meer de huwelijksakte al getekend. Het verbond wordt dan al gesloten. En na de verloving, de periode van ondertrouw, dan is de bruidegom bezig om de bruidschat bij elkaar te krijgen. En de bruid is bezig met haar uitzet. Het is de voorbereiding tot de trouwdag. Jozef en Maria, zij waren ook ondertrouwd. Ze leefden niet als man en vrouw, maar ze waren wel verloofd. En dan de tweede fase in dat huwelijk, dat is de huwelijksdag. En wat is de huwelijksdag? Dat is de dag waarop de bruidegom zijn bruid komt halen. Hij komt dan met zijn vrienden naar het huis van de bruid om haar op te halen in de ouderlijke woning. En dat moeten Gods kinderen nog meemaken. Je zou kunnen zeggen, op aarde komt het voor Gods kinderen nooit verder dan de verloving. Maar de bruidegom, de bruiloft begint als de bruidegom komt. En hij heeft dat ook beloofd. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dus die hemelse bruidegom is bezig om plaats te bereiden voor zijn bruid. En hij haalt haar op. Hij haalt zijn discipelen één voor één op. Hij haalt ze ook op in deze coronatijd. Hij haalt ook nu zijn kinderen thuis in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Wanneer hun plaats bereid is en straks, dan haalt hij de kerk in zijn geheel thuis, al zijn kinderen. Dat is de huwelijksdag die voor velen van Gods kinderen nog wacht. Het boek Hooglied eindigt er ook mee, het huwelijk in het vooruitzicht. En dan de derde fase van het huwelijk, dat is als de bruid en de bruidegom samen zijn. En als zij aanzitten aan het bruiloftsmaal. Dat heeft veel meer waarde dan bij ons. Bij ons is het bruiloftsmaal, dat duurt een paar uren en dan is het afgelopen. Maar jongens en meisjes in het oosten, dan duurt zo'n bruiloftsfeest, dat duurt 7 dagen. Dat duurt een hele week. Dat maal, dat bruiloftsmaal, dat duurt een hele week waarin men voortdurend met elkaar in gesprek is. En dat is het beeld hier van de hemelse heerlijkheid. Dat is het beeld wat in deze tekstwoorden ook wordt getekend, gemeente. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. U moet bij het avondmaal hier niet denken aan het heilig avondmaal zoals dat in de kerk gehouden wordt. Helaas kan dat nu niet onder deze omstandigheden, hoezeer Gods kinderen daar ook naar uitzien. Maar dat avondmaal wat wij hier houden, dat is bedoeld tot versterking van het geloof. En dat avondmaal, dat hoeft in de hemel niet meer gehouden te worden. In de hemel, daar hoeft het geloof niet meer versterkt te worden. In de hemel, daar is het geloof niet eens meer nodig. In de hemel, daar zal het geloof verwisseld zijn in aanschouwen. Onze broeder Groen heeft geen geloofsversterking meer nodig. Ach, hier op deze aarde is hij ook aangevochten. Ook dat hebben we in zijn gebeden wel gemerkt. Ook hier op deze aarde had hij het ook niet altijd. Hier op deze aarde waren ook momenten van vertwijfelingen, maar dat is voor eeuwig voorbij. In de hemel, daar is geen versterking meer nodig, gemeente. Maar het avondmaal, dat is hier het beeld van een avondmaaltijd. En een beeld van maaltijd, dat is zeker voor de oosterling het beeld van de vreugde. En daar nam men ook de tijd voor. Van zo'n bruiloftsfeest, daar kun je bijvoorbeeld lezen van Jacob en de dochter van Laban. Je kunt lezen van het bruiloft van Simson met de Filistijnse. We lezen in de Bijbel van Ahasveros en Esther. We lezen van de bruiloft te Cana in Galilea. Een gemeente, zo'n maaltijd, zo'n feest, zo'n vreugdebijeenkomst wacht de kerk des Heren. En dat zal niet 7 dagen duren, maar dat zal eeuwig duren. 7 is ook het getal van de volkomenheid. Van de volmaakte rust hebben wij gezien. Wel, zo blijft er een rust over voor het volk van God. En de Heer Jezus heeft daar zijn discipelen ook op gewezen toen hij aan het laatste avondmaal zat. Toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat hij niet meer zou drinken van de vrucht des wijnstoks. Maar hij zegt, er komt een moment dat ik weer met u zal drinken. En dat zal niet zijn aan het avondmaal, maar dat zal zijn aan het avondmaal des lams. Dat zal zijn in de eeuwige vreugde. Waar de Heer Jezus met de zijnen zal aanzitten in het koninkrijk Gods. En daar zal hij met hen drinken van de vrucht des wijnstoks, zoals hij het hier op deze aarde niet heeft gedaan. Hier op aarde is de bruiloft nog niet. Hier op aarde zijn de voorbereidingen voor de bruiloft. En de bruiloft, dat is de maaltijd, dat is een beeld, er liggen 3 dingen in, denk ik. In de eerste plaats is dat het beeld, gemeente, van de vreugde. Vooral voor de oosterling is dat een beeld van vreugde, zaligheid. De maaltijd, dat is het beeld waarin men met elkaar een ogenblik onbezorgd rondom de tafel mag zitten. En zo zal het zijn voor de kerk des Heren straks. Daar zijn geen tranen meer. Daar is geen droefheid meer. Daar zijn geen zorgen meer. Daar is geen 1,5 meter afstand meer. Daar zijn geen besmettingen meer. Maar daar zal eeuwige blijdschap zijn. Eeuwige vreugde. De maaltijd is in de tweede plaats het beeld, gemeente, van de gemeenschap. En van de verbondenheid. Wij kennen dat eigenlijk in het Westen niet zo. Bij ons is het allemaal vlug, vlug. Maar in het Oosten, daar neemt men echt tijd voor de maaltijd. En als je daarbij bij gasten komt, jongens en meisjes, bij mensen komt als gast, dan is het eerste wat men doet een maaltijd klaarmaken. Dan weet je niet wat je ziet. En ik heb het wel meegemaakt in Israël dat mensen spullen gingen kopen terwijl je wist dat ze straatarm waren. Maar dat deden ze voor de gasten. Dan zetten ze de hele tafel vol met fruit. En ik denk als we weggaan dat ze met schuld achterblijven. Maar dat is het beeld van de uitnodiging, het beeld van de verbondenheid. Aan de tafel, daar praat je met elkaar. Aan de tafel, dan ben je dicht bij elkaar. Aan de tafel, dan is er gemeenschap met elkaar. En zo zal het zijn in de hemelse vrede. Daar zal een eeuwige maaltijd zijn. Niet omdat men honger heeft, omdat men dorst heeft. Want men zal het voedsel niet meer nodig hebben. Maar daar mag de kerk onderling en met de zaligmaker eeuwig gemeenschap oefenen. Eeuwig in gesprek zijn met, eeuwig met elkaar spreken over wie de bruidegom wil zijn voor zijn bruidskerk. En de maaltijd is ook het beeld van de verzadiging. Aan een welgevulde tafel, daar heb je geen behoefte meer. En zo is het met de kerk die boven is, daar hebben ze geen gebrek meer. Daar hebben ze geen tekort meer. Daar hebben ze geen honger meer. En daar hebben ze geen dorst meer. Maar daar zal God zijn alles en in allen. En daar zal nimmer een einde aan komen. Hier op deze aarde komt er een einde aan ieder bruiloftsfeest. En dat feest van koning Ahasveros, dat duurde 180 dagen. Dat is een half jaar. Meer dan een half jaar. Maar de hemelse vreugde, dat duurt niet een half jaar, maar dat is eindeloos. En dat is storeloos. Wat een groot verschil met Babel. De hoer Babel zal in de zee geworpen worden. Haar wereldse vreugde zal verstommen. Maar van de kerk des Heren geldt eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. En treuring en zuchting zullen wegvlieden. Kom gemeente, hoe zitten we nou in de kerk van morgen? Daar mag nog een bruidswerver van koning Jezus op de preekstoel staan. Het woord mag nog klinken, kom tot de bruiloft. Maar wat nodig is, denk toch aan die dwaze maagden. Wat nodig is, dat is het werk van de Heilige Geest. Want als er olie des geestes is, dan alleen zullen we volharden. De mens is zo uit de aarde aards. We lezen het in die andere gelijkenis, dat ons huwelijk en onze ossen en onze akker zijn ons veel meer waard dan die hemelse bruiloft. Er is geen plaats voor van nature. Maar als de Heilige Geest ons hart gaat vermurwen, als de Heilige Geest het woord der nodiging brengt in onze zielen, gemeente, dan overwint dat woord. Dan gaat de wereld voorbij, eer dat de wereld voorbij gaat. En dan is er maar één ding meer belangrijk, jongens en meisjes, en dat zijn de dingen van Gods Koninkrijk. Kom, dat mag je vanmorgen nog horen. Wat een wonder, als je in de kerk mag zitten of thuis mag zitten, en die roeping nog weer klinken mag. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Zou je er geen zin in krijgen vanmorgen? Als we mogen horen wat er te krijgen is, zouden we verder gaan met ons geluk zoeken op de wereld, gemeente. De wereld gaat voorbij. Maar dit is de toekomst van al degenen die de Heere vrezen. We gaan naar onze derde gedachte, de liefde van de bruidegom. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 45 en daarvan het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, die moet ge u voor hem buigen. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 45. Onze derde gedachte, de liefde van de bruidegom. Want ja, wat is een bruidegom wat is een bruiloft zonder maaltijd? Maar wat is een bruiloft zonder liefde? De maaltijd zou je nog kunnen missen. En dan gaat het Gods kinderen ook niet in de eerste plaats om. Maar zonder bruidegom kun je geen bruiloft houden. Er zijn er twee die niet gemist kunnen worden op het bruiloftsfeest. En dat zijn de bruidegom en de bruid. En als het over de liefde gaat, ik heb dat bij de bruid maar een beetje laten rusten. Want het komt bij de bruidegom vandaan, gemeente. Jongens en meisjes, Jacob die heeft 7 jaar gewerkt voor de dochter van Laban. En het was voor hem als een dag. Hij hield zoveel van haar. Dan heb je dat er allemaal voor over. Kun je wachten. Maar de Heer Jezus die heeft 33 jaar gewerkt voor zijn bruid. En het was voor hem als een dag. Want hij heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. Die bruiloft die wordt hier genoemd de bruiloft des lams. Dat is opmerkelijk. Er staat niet de bruiloft van Jezus of de bruiloft van Christus. Dat had er natuurlijk ook kunnen staan. Maar er staat de bruiloft des lams. En die naam lam, gemeente, die getuigt van de liefde van Jezus voor zijn bruidskerk. Die naam die stempelt de hele bruiloft. Lam, die naam zegt iets over die bruid. Welke bruid trouwt Jezus? Hij trouwt een schuldige bruid. Deze bruid was niet vrij. Het is gelukkig als er een huwelijk gesloten wordt en er zijn geen bezwaren. Maar ja, bij dit huwelijk zijn bezwaren. En er zijn er velen die dat bezwaar kunnen indienen, want die bruid is een schuldige bruid. Zij is geen vrij persoon. Zij heeft zichzelf verkocht onder de zonde. Dus die bruidegom die moest er wel veel voor over hebben, jongens en meisjes, om met dit meisje te trouwen. Want hij moest haar rommel opruimen. En dat was heel veel. Dat heeft hem zijn leven gekost. Maar dat had hij er voor over. Als er één bruiloft is waar sprake is van liefde, dan is het de bruiloft des lams. Bovendien is deze bruid een zwarte bruid. Nee, dan bedoel ik niet haar huidskleur, want zwarte mensen zijn niks minder dan blanke mensen. Maar ik bedoel de zwartheid van haar onreinheid. Dit is een vuile bruid. Dit is een onreine bruid die heeft zichzelf bezoedeld. En die heeft zulke vlekken die zij zelf nooit meer reinigen kan. Dat moet die bruidegom doen. Om met zo'n meisje te trouwen, jongens en meisjes, zou je toch geen zin in hebben? Maar met eerbied gezegd, deze bruidegom wel. En ja, die bruid is ook een straatarme bruid. Als een bruidspaar trouwt in gemeenschap van goederen, en de een heeft veel en de ander heeft niks, dan is diegene die niks heeft, die is in één klap schatrijk. Want die heeft dan ook deel aan de goederen van die bruidegom. En zo zit hier ook. Die bruid die heeft nooit gespaard, jongens en meisjes. Spaarbankboekje is helemaal leeg. En die bruidegom die is steenrijk. Je zou zeggen dat past niet bij elkaar. Die bruidegom die moet een prinses hebben. Die moet iemand hebben met veel op het spaarbankboekje. Maar deze bruid heeft niks mee te brengen. Daar krijgt die bruidegom alleen maar ellende van. Zonde en schuld. Het is een straatarme bruid. En toch, hij heeft ze lief gehad. Ze hoeft ook niks mee te brengen. Want ze mag delen in alles wat van hem is. En het ergste is, het is ook een afhoererende bruid. Daar zou je al helemaal geen zin in hebben. Kijk, of je moet alles zijn, als bruidegom in de ogen van je bruid of je hoeft haar niet, toch? En dat is bij die bruid, eigenlijk hoefde ze die bruidegom niet. Het is een afhoererende bruid. En toch, haar, zijn liefde overwint haar. Hij gaat ervoor zorgen. Hier bij de voorbereidingen van de bruiloft gaat hij ervoor zorgen dat hij de enige is die voor haar overblijft. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het is een wonderlijke bruiloft, gemeente. En dat kan alleen en dat komt alleen door de liefde van de bruidegom. Want die bruidegom die noemt zichzelf het lam en dat zegt iets over hem ook. Het lam, dat doet denken aan het paaslam. Ja, inderdaad, de paaslammeren die wezen heen naar deze bruidegom. De liefde van deze bruidegom is een zelfopofferende liefde. Die bruidegom die vraagt helemaal niks van zijn bruid, maar hij geeft alleen. En daarom krijgt die bruid haar lief, hem lief uit wederliefde. Hij moest een dure prijs betalen, hij wist het, al in de eeuwigheid. Hij is het ook met zijn vader overeengekomen. Dat hij zijn bloed zou storten om haar schuld te betalen. Dat hij zijn bloed zou storten om haar onreinheid te reinigen. Hij is het lam. Hij moest eerst de dood in, om haar van de dood te redden. Hij zou zorgen voor de prijs van de bruidsjapon. Hij zal alles betalen wat nodig is voor die dag. Want zij heeft niks. Het is door hem alleen. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. En dat beseft die bruid ook goed. Dat leert zij op deze aarde, gemeente. Dat er van haar niks bij kan. Maar ook niks bij hoeft. Zij weet dat ze alles aan hem te danken heeft. Dat is het lied wat zij straks mag zingen in de eeuwigheid. Gij zijt waardig te ontvangen alle lof en dank en aanbidding in der eeuwigheid. Als wij een bruiloft hebben, jongens en meisjes, dan staat de bruid in het middelpunt. De bruid is de mooiste. Maar dat mag ook wel. Maar dat zal straks niet zo wezen. In de hemel, daar staat de bruidegom in het middelpunt. Ja, de bruid hoort er ook bij, zeker. Want de bruid zal daar niet meer zijn wat het hier is. Hier is de bruid gebrekkig. Hier is de bruid onrein. Maar dan stelt hij zijn vader zijn bruidskerk voor zonder vlek en zonder rimpel. Dan mag ze er ook zijn. Hier op deze aarde kan ze er niet wezen, maar dan mag ze er ook zijn. Want dan straalt zijn heerlijkheid van haar af. Maar dat heeft ze allemaal aan hem te danken. Niet te begrijpen, als je ziet waar de Heere ze vandaan gehaald heeft. Niet te begrijpen als je ziet wat het hem gekost heeft. Zalig zijn ze die geroepen zijn tot de bruiloft des Lams. Gemeente, één ding is belangrijk. Dat je mag weten dat deze bruidegom zijn liefde aan je heeft verklaard. Daar gaat het om. Dat hij je geroepen heeft. Hoe kun je dat weten? Wel, dan moet je weten dat hij je lief heeft. Dan moet je weten dat hij tot je gesproken heeft. Dan moet je weten dat hij je kent. Dan moet je weten dat je zijn bruid mag zijn. En dan moet ik denken aan die dochters van Jeruzalem. Die wisten dat niet. De bruid wist het, maar zij wisten het niet. En ze waren zo jaloers, jongens en meisjes. En ze zeiden tegen de bruid, vertel me nou toch eens, wat is uw liefste meer? Wij moeten hem ook leren kennen, maar wij kennen hem niet. Vertel toch over uw liefste. zodat wij hem ook mogen leren kennen. Wij hebben een andere liefde, maar daar gaan we afscheid van nemen. De wet kan ons niet zalig maken. Onze eigen gerechtigheden verlossen u niet. Maar uw liefde is meer. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? O, daar mocht de bruid antwoord op weten. Zeg, mijn liefste is het lam. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven de 10.000. Rust toch niet, gemeente jong en oud, tot je mag weten dat je mag delen in de liefde, in de onverdiende liefde van die bruidegom. Hij krijgt waarde voor straatarme mensen. Hij krijgt waarde voor verloren zondaren. Hij krijgt waarde voor ontdekte zielen. En zulke verkiest hij nou juist tot zijn bruid. Niet de mooie, niet de knappe. Maar de koningstelg die hij zijn bruid wil noemen is meest om haar inwendig schoon te roemen. Dat heeft ze aan hem te danken. Een volk des Heren. Op deze aarde is de bruiloft nog niet. En hoe was dat toen je verkering had of toen je verloofd was? Ja, dan ging de verloofde, die ging iedere keer weer weg. Dat was niet dag en nacht. Dat was het iedere keer weer afscheid nemen. En zo leer je hier op deze aarde een gaande en een komende Jezus kennen. Maar na de verloving komt de bruiloft. En na de bruiloft komt de maaltijd die eeuwig duren zal. Amen.